Ik hoop dat we allemaal wakker zijn. We hebben met de introductie hebben wij al gehoord van Mieke, die eigenlijk een beetje al, laat ons zeggen, de introductie gegeven heeft. Als daar staat, wees waakzaam, wees nuchter, wees wakker. Dat is eigenlijk een opdracht die wij gekregen hebben van de Heer. Dat komt niet van mij, dat komt van de Heer. En het is dus heel belangrijk, alles wat van de Heer komt, dat we dat ook ter harte nemen. Toen we naar hier kwamen, toen zei ik tegen mijn vrouw, hey, de Bisschop Hoek, dat is niet toevallig dat hier een kerk ontstaan is. En ik ken een beetje de geschiedenis van het ontstaan van deze kerk, waar mensen gestreden hebben, waar mensen heel veel hebben moeten verdragen, waar mensen eigenlijk onder druk stonden dat moment ook, omdat ze het evangelie brachten. Dat was helemaal anders. Ik herinner mij, ik zat in een katholiek schooltje en daar kwamen kinderen van de protestantse kerk. En dat is echt gebeurd. Dus op een bepaald moment zei de zuster, zei ze, je moet niet met die kinderen spelen, want dat zijn protjes. Wij waren ook zo, nog kleine mannetjes en wij snapten dat niet goed. Als je daar achteraf over nadenkt, dan zeg je van, ach jongens, er is ook al heel wat verdrukking geweest. En wij mogen voortbouwen op de vruchten die deze mensen eigenlijk gezaaid hebben. Dat is, we mogen nooit pronken met andermans pluimen. Anderen hebben de prijs betaald, wij mogen daarop voortbouwen. En ik wil echt iedereen aanmoedigen, als je een kind van de Heer bent, en ik hoop dat we dat allemaal zijn, dat we een keuze gemaakt hebben voor Jezus, dat je geloven zijn bloed heeft gevloeid voor ons op het kruis van Golgotha. Dat is het ingangspunt. Dat is ook het uitgangspunt. Alpha, omega. Het begin, het einde. Het eerste en de laatste. Ik hoop dat we vanuit dat standpunt vertrekken. En ik zou zeggen, wees altijd vrijmoedig. Wees altijd jezelf. Dat is belangrijk, dat we onszelf zijn, dat we niet daar staan en mensen die de Heer niet kennen, dat ze die brug niet kunnen bouwen. Dat ze dat niet kunnen overbruggen. We moeten proberen om onszelf te zijn in alles. En daar hebben wij wel eens moeite mee. Als Vlamingen zijn wij gesloten persoonlijkheden. Introvert noemt men dat. Ik ben ook zo opgegroeid. Zwijgen thuis. Als grote mensen spreken, je neusje daarin steken, dat mag niet zijn. Zwijgen in de kerk, want ze zongen toen nog Latijn. We verstonden er niks van. En ook nog zwijgen op de school. Dus wij waren eigenlijk zijn opgegroeid met een soort van introvert karakter. En wij moeten daaruit losbreken. En ik wil je iets vertellen waarom ik dat nu vertel. Dat staat niet op het lijstje. Maar in de tijd was ik uitgenodigd ergens in Vlaanderen om het woord te gaan brengen. En ik had nog altijd zo last van, dat die spreekangst. Dus knikkende knieën, je kent dat waarschijnlijk wel, als je zo publiekelijk moet spreken. En toen we met mijn vrouw kwamen we in die zaal, onze grote zaal, en we moesten naar boven. En we komen eraan en er stond een dame ons op te wachten, om ons eigenlijk welkom te heten. En ze zegt tegen ons, tegen mijn vrouw en ik, oh, je hebt chance. Er is hier een professor uit Leuven met een groep laatstejaarsstudenten psychologie. Ik kan je verzekeren, ik raakte bijna de trap niet meer op. Ik dacht, dame, je had beter gezwegen. Dat is echt gebeurd. En op een bepaald moment zat ik eigenlijk helemaal in mezelf gekrompen. Wat moet ik hier vertellen aan dat soort mensen? Dat is al een verkeerd uitgangspunt. En ik zat daar eigenlijk helemaal onder de zenuwen. En op een gegeven moment was er zo een klein raampje. Dat was een grote zaal, maar met een klein raampje. En ik zat vooraan. En daar zat een witte duif. Een witte duif. En mijn ogen vielen daarop. En toen zei ik van, ja, ik werd eraan herinnerd. De Heilige Geest is met ons. De Heilige Geest is in ons. En het gaf mij zoveel moed, zoveel kracht. Ik ben naar voren gestapt. Ik weet niet meer het onderwerp, wat het allemaal was. Maar in ieder geval, aan het eind van mijn prediking, deden we een oproep. En er kwamen verschillende mensen naar voren. En er was voor iemand gebeden, die man viel op zijn knieën en begon te wenen. En ja, we dachten, ja, oké, de Heer heeft hem aangeraakt. En na de samenkomst, die man die komt naar me toe en die zegt... Man, je hebt eigenlijk woorden gesproken, het heeft mijn hart geraakt. Ik ben professor. Kijk, dat is eigenlijk als je jezelf bent. Je spreekt over de dingen die in je hart zijn. En ik weet, vandaag wil ik het over iets hebben... die we misschien vaak een beetje verwaarlozen in ons leven. Ik sta er ook onder. En we moeten daar rekening mee houden. En ja, ik ben al een jaartje ouder. En ik weet, ik heb weinig tijd nog. En weinig tijd, 20 jaar, wat is 20 jaar? Dat is weinig tijd. Bij een eeuwigheid, dus als je dat vergelijkt, hebben we nog weinig tijd. En willen we zoveel mogelijk meegeven wat we aan kennis hebben opgedaan in de Heer. Ervaring hebben opgedaan in de Heer. En dat mogen we ook doorgeven aan elkaar. En als ik het heb over doorgeven, dan heb ik het niet over mijn topetje of zoiets. Maar dan heb ik het werkelijk over wat eigenlijk in ons hart is dat we willen doorgeven. Laten we eens kijken bij... 2 Korintje, hoofdstuk 10. Ik zou zeggen vanaf vers 3, om een beetje de tijd, of omwille van de tijd. Ik hou niet van lange preken. Jullie wel? Korinthe hoofdstuk 10, vanaf vers 3. Vanaf vers 3. 10, 3. En daar staat... Want al leven wij in het vlees... wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk... maar krachtig voor God... tot het slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans... die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten... elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Wie een beetje de Bijbel kent, weet dat Paulus hier schrijft naar aanleiding van de kritiek die hij op zichzelf had gekregen. Dus hij had dingen gehoord en er was kritiek gegeven op hem. Door het feit dat hij, ja, hij bracht wel gewichtige woorden enzovoort. Dat gedeelte komt daaruit voort. Hè? Dus uit een, laten we zeggen, ja, misnoegdheid onder mensen enzovoort. En dat kan voorvallen. Er kan kritiek komen. Maar het is belangrijk, hoe gaan wij met kritiek om? Dat is heel belangrijk. Hè? Sommige kritiek kan je niks aan doen, moet je loslaten, moet je aan de Heer geven. Andere kritiek... Als we spreken met elkaar, als we praten met elkaar, dan kan er al heel wat opgelost raken. Vind je niet? Als we een open mind zijn, als we ons hart openen naar elkaar, dan kan er echt zoveel opgelost raken. Dat gedeelte is eigenlijk een zwaarwichtig gedeelte. Iets wat wij vaak verwaarlozen in ons leven. En dat is dat wij, wanneer we tot geloof gekomen zijn... dat wij op een bovennatuurlijk terrein terechtgekomen zijn. Dat vergeten wij vaak. Maar dat is gewoon zo. Dat is daarom dat Jezus ook zegt... zonder mij kun je dus niks doen. Ik zeg dat regelmatig. Maar zonder mij kun je niks doen. Dat betekent, als wij op dat geestelijk terrein terechtkomen... dat we de Heer absoluut in elke stap die we plaatsen... we hebben de Heer nodig. En het moet afgestemd zijn op de Heer. En eigenlijk... Als wij bij elkaar komen, is het altijd heel belangrijk dat onze antennetjes uitzetten. Wat zegt de Heer vandaag in mijn hart? Wat zegt de Heer vandaag in jouw leven, in mijn leven? En we hebben het woord van de Heer. Dat is altijd het in- en het uitgangspunt. Vergeet dat nooit. Als we woorden hebben of als we dit, dan moet het altijd corresponderen met wat het woord van de Heer ons eigenlijk toont, ons zegt. Dat is de gezonde toets. Maar de Heer spreekt ook vandaag. In u en in mijn leven. Moesten we kunnen luisteren wat wij denken? We zouden heel wat horen, denk ik nu, voor het ogenblik. Ben je aan het denken nu? Ja, je bent aan het luisteren, je bent aan het denken. En God weet precies wat wij denken. God weet precies waar wij mee bezig zijn. En daar moeten wij, broers en zussen, van bewust zijn. Weet je, het is belangrijk dat wij samenkomsten hebben als deze. Dat we bij elkaar komen. En dat is eigenlijk al vanuit het Jodendom is dat overgenomen. De christenheid heeft dat overgenomen. Want wij zien toen Jezus zijn openbare bediening begon, zelfs daarvoor, de 12-jarige Jezus in de tempel. Kennen we dat uit Lucas? He, waar hij eigenlijk met de hoge priesters en met de leraren ging in debat. He, dus hij was iemand die al heel goed onderlegd was. Jezus, wie beter dan hij. En we zien dan ook, toen hij in de openbare bediening kwam, dat hij ook de synagoges aandeed. Dat hij ging gaan voorlezen en dan discussiëren over de dingen. En ik denk dat ook wij dus dat nodig hebben. Dat is heel belangrijk voor ons leven. Dat is dat wij samenkomen met elkaar. De Bijbel zegt ook heel duidelijk, telkens gij samenkomt, heeft ieder iets. Dat hoeft niet veel te zijn, anders zitten we morgenochtend hier nog. Maar als we iets hebben, we delen mee met elkaar. Daarom komen wij samen, om elkaar te bouwen, om elkaar misschien te vermanen, elkaar te bemoedigen. Maar het is dus belangrijk dat er een goede uitwisseling is. Dat jong en oud bij elkaar komt. Want wat we vandaag zien, dat is dat er een beetje scheidslijnen zijn. Hè? Jong en oud, dus niet iedereen, niet allemaal. Maar het is goed, jongeren hebben ouderen nodig. En ouderen hebben jongeren nodig. Dat we een goede uitwisseling hebben met elkaar. Dat dat goed in harmonie is. En samenkomsten als deze, die kunnen daartoe bijdragen. En dat we kunnen zeggen, ook aan jongere mensen, waar zijn de valkuilen van het leven? Waar moeten we op letten? Jongere mensen kunnen zeggen tegen ouderen van, hey, let daarop, want het is gaande in de jongeren. Dat is wat zij verlangen, dat is wat zij willen. En je kunt gewoon inspelen op elkaar en elkaar echt bemoedigen. Het woord van de Heer is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het scheidt van één. Gedachten en overleggingen. En het gaat door, zegt de Bijbel, tot in het merg van het leven. Dus het woord van de Heer dringt absoluut door in alle delen van ons leven. Ik wil vandaag ook zeggen, het woord van de Heer, als we het woord van de Heer verkondigen, als wij een prediking brengen, is het belangrijk dat ook wij getoetst worden. Klinkt raar, hè? Maar het is gewoon zo. Wij moeten ook getoetst worden op wat wij zeggen. En als ik hier dingen zeg die onbijbels zijn, die theologisch niet verantwoord zijn, dan vraag ik dat ik daarop aangesproken word. Want ik wil op een goede manier bezig zijn en op een toegewijde manier bezig zijn, zodanig dat ik hier niet uit mijn nek sta te kletsen. Maar dat ik dingen mag verkondigen waardoor iedereen gebouwd wordt. Dat we elkaar dus kunnen opbouwen. Want het woord van de Heer is goed om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de kracht Gods. Met als doel volkomen toegerust te zijn tot dienstbetoon aan de Heer. Dit is een belangrijk punt, want al leven wij in het vlees, zegt Paulus. Wij kunnen er niet van tussen, hè? Wij leven in het vlees. En alle dingen die wij doen naar elkaar toe, het is vanuit ons mens zijn dat we elkaar benaderen. Maar Paulus gaat verder, hè? Want al leven wij in het vlees, en ik hoef niemand te overtuigen, vanaf de conceptie totdat een kind geboren is, hè? Je gaat door een smalle weg als je geboren wordt, en je hebt je zodanig ingespant, dan ben je soms blauw. En dan krijg je een flinke klap op je achterwerk, totdat je een schreeuw gaat uiten. En dan is het oké. Maar vanaf kindsbeen af, wij zijn eigenlijk opgevoed met tasten, voelen, zien, horen. En dat geestelijke bij ons is niet zo goed ontwikkeld. Maar als we tot geloof komen, dan komen wij op een bovennatuurlijk terrein terecht. En moeten wij daar heel veel gaan leren. Ons denken is daarbij hoofdzaak. Ons denkpatroon. Daarom zegt de Bijbel ook heel duidelijk, word hervormd in de vernieuwing van je denken. En dat is iets wat wij vaak verwaarlozen. Want soms hoor je wel eens, ik ken mensen die zeggen, ja, ik ben nu eenmaal zo, ze moeten me maar aannemen zoals ik ben. Dat is waar. Maar dan denk ik ook, ja, maar werk er dan aan. Werk aan je karakter. Werk aan de dingen waarvan dat je weet dat je andere mensen kwetst. Werk eraan als je weet dat dat of dat of dat, maar werken aan jezelf. Dat is een proces heel je leven. Dus ik wil je bemoedigen vandaag. Hè. Het gaat over heel je leven. Dat je hervormd wordt in de vernieuwing van je denken. Daarom zegt Paulus dus, al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Wat Paulus daarmee wilde zeggen, we hebben geen mensen die vijanden zijn. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar wij strijden tegen iets anders. Iets dat in de hemelse gewesten zich afspeelt. Iets wat in de gedachten zich afspeelt. En daar moeten we echt aandacht voor hebben. Want daar gebeuren heel wat zaken. Want Paulus zegt ook heel duidelijk, al leven wij in het vlees. En dan zegt hij, want al leven wij in het vlees. Want betekent dat hij uitleg heeft over de reden geven waarom. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet in strijde naar het vlees. Daarom, dat is iets wat wij als christenen moeten oppikken. En dat is dat wij geroepen zijn niet om passief te zijn. Niet om ergens angstig in een hoekje te zitten en te zeggen, het water is me tot aan de lippen gekomen, ik hoop dit en ik hoop dat. Dat is ook goed. Je kunt zulke momenten hebben. Maar we zijn geroepen. We zijn koningskinderen. We zijn priesters en koningen. We hebben een positie in de Heer. Zijn we ons daarvan bewust? Priesters en koningen. Dat zegt ons het woord van de Heer. Dus hebben we alle reden om enthousiast te zijn. Om blij te zijn. Om onze positie in Christus in te nemen zoals het hoort. Want wij trekken niet te strijden naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God. Ik herinner mij de eerste jaren van mijn bekering. Ik was 23, 24. En ik had echt tot over mijn oren in de wereld geleefd. Ik hoef je geen tekeningetje ervan te maken. Je weet wat ik ermee bedoel. Echt alles, ja, wat onrein was, wat dat en dat en dat. Dat speelde bij mij. En ik kwam tot bekering. Maar wat gebeurde er met mij? Ik zat in samenkomsten en ik had onreine gedachten. Ik kon niet tegen een vrouw spreken zonder dat ik eigenlijk haar anders zag. En dat was lastig. En ik raakte er niet vanaf. En op een bepaald moment smeekte ik, toen ik thuis kwam van mijn werk, smeekte ik bijna mijn vrouw, wil je voor mij bidden? Ik kan het niet aan. Soms wou ik bijna weglopen uit de samenkomsten. Zo erg was het. Totdat iemand mij wees op het feit, wat deed Jezus toen hij verzocht werd? Hij gebruikte het woord van de Heer. Om dat er tegenover te plaatsen. En dat is heel belangrijk. Laat ons dat vastpakken. We hebben het woord van de Heer in ons. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zodat gij in staat zijt. En dat is juist heel belangrijk. Dat we leren ons denken. In die vernieuwing van ons denken staan. Dat we het woord van de Heer gebruiken. En toen ik daarmee begon. Halleluja. De overwinning was er. Het duurde wel, het was een strijd, maar de Bijbel zegt ook, wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Dat is een belofte. Hij zal van u vlieden. Maar het komt erop aan om weerstand te bieden. Om niet te blijven hangen bij, laten we zeggen, dat we niet janken voor de Heer, maar dat we danken. Dat is het omgekeerde. Dus, want wanneer we tot geloof gekomen zijn, kan het niet genoeg herhalen, komen wij op dat bovennatuurlijk terrein terecht. Wij als christenen moeten ons bewust zijn dat we dus eerst die weerstand moeten leren bieden en onszelf als het ware in de goede houding hebben. En dat wil God doen, dat is door Hem en door Hem alleen. Maar dat we ook verder gaan, dat we ook eigenlijk beseffen dat we een wapenrusting van de Heer ontvangen hebben. Wat is die wapenrusting? Kennen we die wapenrusting? Weten we waar dat geschreven staat? In Efeze. hoofdstuk 6, van 10 tot 20, staat de wapenrusting Gods beschreven die we allemaal gekregen hebben van de Heer. Dus want we moeten krachtig zijn voor God. Krachtig zijn voor God. Hij is de bron, hij is de kracht en hij is ook het doel. Alles draait om de Heer. Want weet je dat er in de Bijbel staat, aan het eind zal Jezus zich onderwerpen, samen met alle heiligen, omdat God alles in allen zal mogen zijn. Dat is het doel. God wil dat we allemaal aankomen. God wil dat we allemaal arriveren. Dat we toekomen. Dat is het verlangen van God. Dus wil hij ons aanmoedigen om krachtig te zijn in hem. Want hij wil dus het doel bereiken. En die tekst zegt ook dat we een veldtocht moeten gaan. En dat is iets anders. Een veldtocht. Dat we daar instappen in die veldtocht. Dat we in bezit nemen. Want dat is belangrijk. En daar haperen wij vaak. Zo hoe zit dat nu? Enzovoort. Maar de Heer wil dat wij krachtig zijn. Strijd de goede strijd des geloofs. Wat zei de Heer tegen Jozua? Wees moedig. Wees sterk. Wees waakzaam. Wees wakker. En onderhoud wat? Onderhoud mijn geboden. Ja, maar ze zeggen, maar we zijn in het Nieuwe Testament. Geboden. Oh ja? Het Nieuwe Testament is even kostbaar als het Oude Testament. En het Oude even kostbaar als het Nieuwe. God verandert niet. Zijn woord verandert niet. Want als Jezus zegt, wie mij lief heeft, onderhoudt wat? Mijn geboden, daar is niks aan veranderd. Maar wie mij lief heeft, dan zegt Jezus, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Als we uit liefde dingen doen, kijk maar in Psalm 119, dat is de langste psalm. En dat gaat over het woord van de Heer. Uw woord heb ik lief. David had de Heer lief met heel zijn hart, met heel zijn wezen. En daar ligt het verschil. Als we de Heer lief hebben, dan gaan we niet meer hebben over de geboden. We gaan ze automatisch eigenlijk doen, die dingen. Wees sterk en moedig en handelt nauwgezet. Want onze opdracht is dus om bolwerken naar beneden te halen. Dat is in de eerste plaats in ons eigen denken moeten wij bolwerken naar beneden halen. Ik heb er heel wat in mijn leven al moeten naar beneden halen. En dat gaat het niet alleen over seks of dit of dat. Veel andere dingen in ons leven. Als hoogmoed om de hoek zitten kijken. Of als we ons meer voelen dan weet wel. Ja, er zijn zoveel dingen dat we zouden kunnen noemen. Maar het zou ons te ver brengen. Maar we moeten geoefend worden in het onderscheiden. Wat zijn bolwerken? Als je dat zo vraagt, wat is nu een bolwerk? De Bijbel zegt heel duidelijk, alles wat tegen het woord van de Heer ingaat. Dat zijn bolwerken. En ik moet je niet uitleggen dat we vandaag rondom ons, niet alleen in ons, ik zeg maar, er bolwerken zijn, die we naar beneden halen, zodat het woord doordringt, zodat de Heilige Geest kan doorwerken in ons levens. Maar ook rondom ons zijn er heel wat bolwerken die ontstaan zijn. Onze samenleving zit er bol van de bolwerken. Ik kan intussen meespreken over toch wel heel bewust 50 jaar. We kennen allemaal, ik wil een voorbeeld noemen. Ik heb geweten dat een dame in het parlement het voorstel deed om abortus uit de illegaliteit te brengen. Deze vrouw werd bijna het parlement uitgeschopt. Zo heftig was de tegenstand enzovoort. Maar toen begon het. Baas in eigen buik. Er kwamen alle soorten van leuzes. Dat zijn bolwerken. Dat zijn dingen, een beetje waarheid, want ze moeten die ballon hebben die ze kunnen opblazen. En ze blazen die ballon op, baas in eigen buik, dan kunnen ze grote letters opschrijven. Maar wij als christenen moeten dat doorprikken. Eens het doorprikt is, er zit geen inhoud in. En dat moeten we onderscheiden, broeders en zusters. We hebben het over euthanasie. We kunnen daar veel over vertellen. Maar euthanasie moeten mensen onnodig dit en onnodig dat. En dan heeft men alle soort van argumenten. En intussen is alles stap voor stap al uit de strafwet. En is het eigenlijk al, ja, worden er miljoenen kinderen geaborteerd wereldwijd. Dat is verschrikkelijk. Als je daarover nadenkt, dan zeg je, maar dat zijn bolwerken. Is dat duidelijk? Maar er zijn ook vele andere bolwerken rondom ons, waarvan dat we zeggen, hier moet iets veranderen. Wij als christenen moeten dat aan het licht brengen. Nooit tegen mensen vechten. Ik heb het net gezegd, we strijden niet tegen vlees en bloed. Maar we mogen wel opkomen tegen alles wat zich nu opdringt in onze samenleving. Vorige week heb ik verschillende petities helpen meetekenen van mensen die gewoon zeggen, een man is een man en een vrouw is een vrouw. En die in de cel geraakt zijn. En dat is niet zo ver van ons bed hoor. Gewoon omdat ze het woord van de Heer proclameren. Omdat ze zeggen wat normaal is. Vandaag de dag mag je niet meer zeggen wat normaal is. Ik moet steeds denken aan de nieuwe kleren van de keizer. We kennen dat verhaal. De nieuwe kleren van de keizer, van Sprookje van Grimm. Als een keizer, hij kleedde zich graag met prachtige kleding. En altijd nieuwe kleren enzovoort. En op een gegeven moment waren er twee bedriegers. En die kwamen en die zeiden, kijk eens wat een mooie kleren wij hebben. En de keizer die zag niks. Maar zeggen ze, ja, alleen wijze mensen, heel slimme mensen, kunnen dat zien. En toen dacht de keizer van, ja, kijk met die houten draadjes erin. En toen dacht de keizer van, ik wil toch eerst mijn eerste minister er naartoe sturen. Dus zijn eerste minister werd erop uitgestuurd om bij die twee bedriegers te gaan. En die twee bedriegers waren aan het weven. Maar eigenlijk met niks. Dus die eerste minister die komt binnen om dat te bekijken. Maar hij wist al in zijn achterhoofd, wie het niet ziet, is niet slim. En hij staat te kijken, ja, hij zag niks, maar ze waren aan het weven en te tonen welke mooie kleren en wat mooie spuls en dit en dat. En die ging terug naar de keizer en die zei, zegt de keizer, en, goh, zegt die prachtige kleding. Prachtige kleding. Maar de keizer was nog niet voldaan en die zei, ja, maar ik stuur nu nog toch een paar afgevaardigden met z'n tweetjes, dat ze dat kunnen toetsen. Die twee, ook in het achterhoofd, als we het niet zien, zijn we niet slim genoeg. Die gingen ook en die zeiden ook van, ah, prachtige kleding, wauw. En toen liet de keizer die mannen komen en daar stond hij in zijn blootje en probeerde ze die kleren en hij stond voor de spiegel. Maar hij durfde ook niet zeggen dat hij niks zag, hè? Anders was hij niet slim. En uiteindelijk liet hij zijn kleren maken en gaf hij een stoet onder dat baldakijn, wandelde hij en de mensen stonden op straat te kijken. Totdat er één kind zei, de keizer heeft geen kleren aan. En iedereen begon te lachen. Daar zit een diepe les in voor ons. Er zit een heel diepe les in. Wij mogen vandaag niet meer zien wat we zien. Wij mogen niet meer zeggen wat normaal is. Abnormaal is normaal. Normaal wordt abnormaal. Kijk, dat zijn bolwerken, broers en zussen. Dat zijn dingen die we naar beneden moeten halen. Want weet je, niet alleen in deze wereld rondom ons, maar ook voor de christenheid moeten wij moeten waakzaam zijn. Ik spreek daar regelmatig over, maar in de christenheid, de eerste christenen, 2000 jaar geleden, hadden er ook mee te maken. Wist u dat? Als je Openbaringen leest, dan zien we aan de 7 gemeentes, zien we daar waar de christenheid mee te maken had. En weet je, een van de gevaarlijkste dingen, want daar staat, je hebt iets voor dat je de leer der Nicolaïten haat. Die liefdevolle Jezus die dan zegt, welke ook ik haat. En wat was de leer der Nicolaïten? Weten we dat? Die zeiden, zondig maar met je lichaam, kan geen kwaad, je geest is toch behouden. Want je lichaam steken ze in de grond, het is afgelopen, maar je geest is behouden. Maar zondig maar met je lichaam. Is dat een gevaarlijke leer? En daar moeten wij over waken, ook de dag van vandaag, broers en zussen. Hey, alles is genade, alles is liefde. En dat is waar. Dat is waar. Ik zou niet zeggen, dat is het probleem. Nee, dat is waar. Halleluja. God is liefde. God neemt aan. Maar we moeten durven onderscheiden, waar spreekt de Heer over? Wat bedoelt de Heer? En het is aan u en mij om weerstand te bieden in de hemelse gewesten. Om het woord van de Heer daar tegenover te plaatsen. Heel belangrijk. Het is misschien een beetje zwaar vandaag. Of niet? Dus dat is iets dat we goed voor ogen moeten hebben. Dat we daar weerstand aan bieden. Uiteraard, wij moeten liefde, vanuit de liefde werken. Niet vanuit een soort haat of verwerping of wat weet ik veel. Laat de liefde van Christus rijkelijk in ons zijn. Halleluja. En die liefde is in ons, als we de geest van God hebben in ons leven. Dus laten we terdege bewust zijn van de realiteit van de geestenwereld. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Is dat waar? Het staat in Gods woord. Laten we onze antennes uitsteken en vertrouwen dat de Heer ons de kracht en de zalving zal geven en ook de instrumenten zal geven om daarin te volharden, om door te zetten. Niet vanuit angst, niet vanuit onzekerheid. Integendeel, vanuit die zekerheid van Christus zijn. Zijn we zeker dat we van Christus zijn? Halleluja. We zijn zeker dat we van Christus zijn. Dus zijn wij geroepen, de Bijbel zegt, om de duisternis wat? Te ontmaskeren. Wij zijn geroepen om de duisternis te ontmaskeren. Want het is zelfs schandelijk, zegt de Bijbel, om te noemen wat in het duister gebeurt. Maar wij als christenen, kinderen Gods, zijn geroepen om dat in het licht te zetten. Niet om te veroordelen, maar het in het licht te zetten. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? En daarom laten we in voorbeden zijn, voor het aangezicht van de Heer. Laten we waakzaam zijn over onszelf, de gedachten, maar ook wat rondom ons aan het gebeuren is. En deze tekst, Paulus weerlegt die dingen vanuit kritiek die hij gekregen had, maar het is zo kostbaar voor ons vandaag. Want hij toont heel duidelijk aan waar wij moeten opletten. Waar wij moeten mee bezig zijn. En dat zegt hij uitvoerig. Als hij het daarover heeft, waar is hij mee bezig? Wat is het doel? Om gehoorzaamheid aan Christus te bewerken. Kunnen we met het hand op het hart zeggen, ik sta in gehoorzaamheid aan Christus. Belangrijk. Wij zijn kinderen Gods. Wij zijn priesters en koningen. Wij mogen eigenlijk onze hoofden opheffen. Want als we alles rondom ons zien gebeuren, als we al die strijd zien, die uitdagingen, wat zegt Jezus? Heft je hoofden op. Dus dat is niet vanuit angst, maar dat is van kom, Heer Jezus, kom spoedig. Zien we daar naar uit? Halleluja. Ik hoop dat ik iets heb mogen bijdragen waar wij attent, alert voor moeten zijn. En als je meer wil weten, je kan bij de leiders van de gemeente komen en meer uitleg vragen. En zij gaan je ook helpen om dat ook verder in praktijk te brengen. Als je zegt van ik verlang om echt in die overwinning te leren staan, dan zou ik zeggen, spreek in je hart tot de Heer. Spreek in je hart. Want moet er nog iets afgekondigd worden? Oké, mag ik afsluiten? Ik bedoel, een gebed uitspreken. Dus als je zegt van, ik wil me daarin echt, ik wil daarin gaan stappen. Ik zou zeggen, recht staan. Nee, je weet wat in je hart is. Maar maak de keuze in je hart. En ik wil een gebed doen, oké? Vader, dank u wel. Dank u wel dat we ook vandaag opnieuw ons mochten buigen over uw woord. Heer, dat u ons aanmoedigt, dat we ons bewust zijn van ons kindschap van u, Heer. Dat we priesters en koningen zijn. Dat u ons macht hebt gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En over de hele legermacht van de vijand. Heer, en ik bid, Heer, dat we uit onze kokon komen. Dat we uittreden zoals Jozua uittrad. En Heer, dat we nauwgezet wandelen in uw woord. Wandelen door uw geest. Want Heer, u bent de bron, de kracht en het doel. En Heer, ik dank u dat u de broers en zussen die de beslissing hebben genomen in hun hart om in die strijd te gaan staan, die wel soms heftig kan zijn. Maar als we volharden, de overwinning is verzekerd. Want het is overwonnen op het kruis van Golgotha, waar Jezus geroepen heeft, het is volbracht. En Heere, dank u dat we in die kracht voorwaarts mogen gaan. Dank u, Heere, dat u deze gemeente ook zegent en bemoedigt, dat u het leiderschap zegent en bemoedigt. Heer, dat ze niet ontmoedigd moeten zijn of wat dan ook, maar dat ze bemoedigd mogen zijn. En Heere, voeg verder toe aan deze gemeente. Laat deze gemeente uitgroeien, dat het ja, een lichtbaken mag zijn voor deze omgeving. En we zegenen deze gemeente in de naam van Jezus Christus. Amen.